Hoi, wij zijn Thijs en Niels van de podcast Borrelpraat.
De gezelligste podcast van Nederland.
Waarin we grappige anekdotes vertellen.
Zo nu en dan wat intieme dingen delen.
Ik merk wel dat ik het klaar een beetje moeilijk vind dat ik als tiran word gezien.
En vragen naar spannende geruchten.
Is dat nou gebeurd of niet? Ja, want Ilias en ik hebben niks gezien.
En dat allemaal onder het genot van een borreltje.
Oké, nog één biertje dan?
Dus schenk jezelf ook maar een drankje in. En luister elke woensdag naar Borrelpraat.
Ik krijg nu al dubbele tong.
12 afleveringen. 12 provincies. Een reis langs bekende en minder bekende onderwerpen. Want zeg eens eerlijk, hoeveel weet jij van de provincies waar je niet vandaan komt? En nog eerlijker, hoeveel weet je van de provincie waar je wel vandaan komt? Een belangrijke vraag, want de provinciale statenverkiezingen komen eraan. Goede reden voor een bliksembezoek langs alle Nederlandse provincies. Nu geldt ons credo nog meer dan ooit. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Welkom bij de provinciespecials van de Grote Podcastlas.
Het geheel is vaak meer dan de som der delen. Maar voor de provincie Noord-Holland gaat die vlieger niet op. De provincie heeft volgens haar eigen inwoners een zwakke identiteit. Hoe anders is dat voor de steden en streken waar het uit bestaat? Stereotypes als nuchtere West-Friezen, stugge Volendammers en keurige Haarlemmers zijn wel onbekend. Van de weilanden op Texel tot de Gooise heide en van het Zaanse Laagveen tot de brede duinen langs de Noordzeekust. Stuk voor stuk landschappen met karakter. In de steden is de glorieuze Gouden Eeuw nog altijd voelbaar. Enkhuizen, Horen, Medemblik en Edam voelen groter dan ze qua inwoneraantal zijn. Elke stad heeft zijn eigen koek en kaas die je op de markt van Alkmaar allemaal kunt proeven. Genoeg te ontdekken dus in Noord-Holland, een schoftige provincie.
Noord-Holland?
Ja, jongens.
Ja.
Grote provincie. En de hoofdstad, hè?
En de hoofdstad.
En de hoofdstad. En een heleboel ander moois.
En de provincie met het eerste Waddeneiland.
Yo.
Oeh. Nou, gaan?
Gaan. Wat is jullie gevoel bij Noord-Holland, voordat we hier gingen onderzoeken?
Ja, dan moet je eigenlijk bijna zeggen voor of met of zonder Amsterdam.
Ja, ja. Ik moet sowieso zeggen dat ik meer gevoel heb bij de delen waar Noord-Holland uit bestaat. Dus steden als Amsterdam en Haarlem en Alkmaar en Enkhuizen en zo. Ja. Dan bij de entiteit Noord-Holland als provincie.
Ja? Oh, ja, ja, ja. Ik snap wat je bedoelt. Maar ik zie die twee wel los, inderdaad. Dus ja. Ik heb bij mij is die grens een beetje Amsterdam. En alles boven Amsterdam zie ik wel echt als Noord-Holland.
Ja, precies. Want het is Polder, een, het is niet echt een uniforme streek zoals Groningen, Friesland en Drenthe. Dat misschien veel meer zijn.
Ja, ja.
Je hebt het Gooi is bijvoorbeeld ook Noord-Holland.
Ja, zeker. Ja. Precies. Ja.
Dus Volendam ook.
Ja.
Ja. Ja. Heel veel entiteiten.
Begin jij met het paspoortje, Max?
Ja, ik ga beginnen, jongens. Ligging van Noord-Holland. Natuurlijk, weer een goede naam, want dit is het noordelijke deel van het gewest Holland. Hey. Het is zelf een schiereiland, maar toen begon ik wel een beetje te twijfelen, want ze hebben natuurlijk dat Noordzeekanaal gegraven en daarmee is eigenlijk Noord-Holland een eiland geworden. Ja. Ja. Nou, daar gaan we niet meer langer over twijfelen. We hebben in ieder geval wel één echt eiland bij Noord-Holland en dat is natuurlijk Texel.
Ja.
Dus ons eerste Waddeneiland. De grenzen van Noord-Holland zijn in het zuiden Zuid-Holland en in het zuidoosten heb je Utrecht.
Ja, ja.
De oppervlakte is de zesde provincie van Nederland. Net zo groot als Drenthe ongeveer.
Ja, dat eigenlijk.
En is ook net zo groot als
Luxemburg.
Ja. Ja.
Maar in mijn hoofd is Noord-Holland veel groter.
Ja, dat komt omdat ze bijna 3 miljoen inwoners hebben.
Ja.
Waarvan natuurlijk veel in Amsterdam. Maar het is niet de hoofdstad.
Nee, Haarlem.
Nee.
Het is Haarlem, ja. Ja. De drie grootste steden heb je natuurlijk wel. Amsterdam en dan Haarlem. En dan, wat denken jullie?
Alkmaar?
Zaandam.
Het is Hilversum.
Oh, shit.
Op een paar honderd voor Alkmaar en Amstelveen.
Oké, ik zat daar goed naast.
De grootste gemeente is Hollandskroon. In de kop van Noord-Holland. En de kleinste gemeente is Heemstede.
Ja, bij Aardenhout.
Bij Aardenhout, ja. Een eigen voorstad van Haarlem.
Ja.
Eigen gemeente. Ja, het college van gedeputeerde staten sinds 2019 bestaat uit GroenLinks, de VVD, D66 en PvdA. En de vlag is een horizontale driekleur met welke kleuren erin?
Ja, geel, blauw en rood.
Nee. Heel goed.
Ja, oh, nice.
Maar de volgorde is wel
dat
geel, rood, blauw.
Ziet er echt niet uit.
Nee.
Ik vind het echt een spuuglelijke blad.
Sorry.
Dan gaan we door naar het eerste hoofdstukje. En dat eerste hoofdstukje verdelen we altijd onderin bevolking, geschiedenis en politiek. En ik heb ook echt drie verhaaltjes.
Leuk.
Ja, eerste verhaaltje over de bevolking neem ik jullie mee naar een plek lekker aan zee, Egmond aan zee. Daar werd de basis gelegd voor een heel mooi fenomeen dat symbool staat voor Nederland tussen eind 19e eeuw, halverwege 20e eeuw. Denk echt volksverheffing, verzuiling, sociale bewogenheid. Ja? Heb ik het over de bleekneusjes?
Nog nooit van gehoord.
Wow, nee.
Fijn, dan ga ik jullie niet meer over vertellen, want ik vond het best wel tof. Het was namelijk de tijd waarin er in de grote steden heel veel gebeurde. De leefcondities van mensen waren daardoor niet altijd even goed. Zeker niet van arme stadskinderen. En dat viel een hele hoop mensen op, voornamelijk artsen en onderwijzers. En dat leidde tot heel veel losse initiatieven om die bleekneusjes, zoals ze dan noemen, tijdens vakantiekampen op krachten te laten komen. En in 1903 werden die gebundeld in het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vakantiekolonies. En er gingen opvanghuizen komen. De eerste was in Egmond aan Zee in 1905 en daarna volgden er nog twee daar. Dus het was echt een gezonde plek waar mensen dan op krachten konden komen.
Ja, een soort kuuroord.
Een soort kuuroord, ja. Ja. Nou, let wel, die werden dus allemaal bekostigd uit vrijwillige giften. En hier komt die verzuiling ook een beetje het verhaal binnen. Dus elke zuil had zijn eigen kampen.
Ja, ja.
Die met veel succes door heel Nederland uiteindelijk als paddenstoelen uit de grond schoten. Dus in het bos, aan zee. Maar dus ook zeker langs de Noord-Hollandse kust waar het allemaal begonnen was. Nou, hoe zagen die er dan uit? Als je denkt dat dit een vrijblijvende vakantie was? Nou nee. Er heerste echt een strikt regime. Want alles had een doel daar. Hè? Want ze moesten in korte tijd zoveel mogelijk aankomen. Dus frisse zeewind, frisse boslucht, deze werk. Maar je had ook verplichte onderdelen, zoals ochtendgymnastiek en lessen in persoonlijke hygiëne.
Mm.
Maar ook tijdens het eten moet je echt je bordje havermout per se leeg eten. Dus het was echt wel streng regime dus. Want ja, je moest echt, er werd gelet op het aantal kilo's dat je dan aan zou komen.
Ja, ja. Echt zo'n eeuwomslagkamp, wat daar toen heel hip was om inderdaad mensen zo goed mogelijk weer eventjes vet te mesten en juist, klaar te maken voor de
toekomst. En wat ook gewoon nodig was.
Ja.
Maar goed, het werd dus ook al niet door iedereen heel positief ervaren. Want kindje waren voor de eerste keer van huis. Je had heel veel heimwee. Dat werd daarna een beetje uit de analen gepoetst. Dus dat was wel een beetje schimmig. Maar goed, het was in ieder geval een systeem dat heel lang heeft bestaan. En vanaf de jaren na de Eerste Wereldoorlog ging zelfs het Rijk die zomerkampen voor bleekneusjes subsidiëren en werd het echt staatsbeleid van Nederland.
Okay.
En na de Tweede Wereldoorlog ging het wel wat beter met Nederland en werden die bleekneusjes vervangen door zenuwpeesjes. Dus ging het meer om mentale klachten.
Oké.
Dit systeem heeft bestaan tot 1972, dus vorig jaar was het 50 jaar geleden.
Wow, dat is leuk, eigenlijk kort geleden nog, hè?
Ik zie dat, maar de alle ruimte voor een revival van deze beweging, toch? Ik bedoel, de zenuwpeestjes, mensen met overspannen klachten. Die gewoon naar de kust kunnen gaan om daar vervolgens even een weekend uit te waaien. Dat is toch wat mensen nu willen.
Ja, maar dat gebeurt natuurlijk dan ook wel. Alleen dan minder geïnstitutionaliseerd.
Ja, ja. En misschien is het ook niet meer helemaal oké om mensen zenuwpeestjes te noemen als ze thuis zitten met een burn-out.
Nee,
dat is natuurlijk ook een beetje...
Maar goed, in ieder geval het feit dat het staatsbeleid was om echt die volksverheffing te hebben. Ja, dat vond ik echt best wel interessant.
Ja.
Nou, qua geschiedenis gaan we naar de kop van Noord-Holland. En dan hebben we het over de plaats Annapalona. Of ik moet eigenlijk zeggen, Anna Pavlova.
Ja.
Want hoe vet is het dat er een vrij anonieme hoofdplaats van de gemeente Hollands Kroon dus...
Ja.
Vernoemd is naar de grootvorstin van Rusland en van een lid van het huis van Romanov.
Ja, de oud-tsarenfamilie.
Ja. Dus voor wie haar verhaal niet kent, hierbij de veel te korte versie. Ja?
Ja.
Geboren in 1795 als dochter van Russische tsaar Paul... Bijna uitgehuwelijkd aan Napoleon Bonaparte, wordt ze wel gekoppeld aan de Nederlandse kroonprins Willem II. En als zodanig wordt ze ook in 1840 koningin van Nederland.
Mm.
Wat ze zou blijven tot 1849, dus ze is 9 jaar koningin geweest, totdat Willem II stierf. Nou, haar tijd als koningin wordt onder andere gekenmerkt door de verschillen heel erg tussen Nederland en Rusland, waar je nogal een verschillende rollen hebt als monarch.
Ja.
In Rusland was ze heel erg gewend om ver van het volk af te staan. En in Nederland moet je toch iets meer de koningin van het volk zijn. Had ze altijd wel een beetje moeite mee.
Iets calvinistischer, iets meer...
Ja, en dat zag je ook heel erg in officiële gelegenheden... waarin ze heel erg van de etiketten was. Dus die doste zich echt uit. Nou, vonden Nederlanders natuurlijk ook een beetje gek.
Ja.
En ze is ook niet altijd even gelukkig geweest in Nederland. Dus Willem II die liet hele grote schulden na en zij moest die oplossen. Nou, dat kon ze deels doen door haar Russische geld... Maar ze heeft ook de schilderijen uit het familiebezit van Oranje Nassau verkocht. Onder andere wat Rembrandts. Waardoor die nu in het Hermitage hangen.
Oh ja.
Dus Hugo zei pas, ik mocht naar Moskou van je ouders in plaats van naar Sint-Petersburg.
Ja, heb ik in Sint-Petersburg had je ze gemist.
Ja. Ja, die had je gemist.
Ja.
Nou, waarom is ze nou daarna vernoemd? De laatste polder van de kop van Noord-Holland werd ingepolderd in 1846. Precies tijdens haar termijn als koningin. Dus die is naar haar vernoemd.
Okay. Yeah.
En daarmee dus ook de hoofdplaats.
Ja.
Yeah. Oh, kleine geschiedenisles.
Gaaf.
En qua politiek heb ik een verhaaltje dat een heel goed voorbeeld is van de uitspraak dat de geschiedenis altijd geschreven wordt door de overwinnaars. En dan heb ik het specifiek over de naoorlogse stadsuitbreiding van de stad Amsterdam. Heb je even. Nou, in heel kort. Ik heb het altijd een heel intrigerend onderwerp gevonden. Omdat het aan de ene kant een hele goede geschiedenisles is met alle uitdagingen van de politiek van toen. En aan de andere kant een heel goed beeld geeft van het hele positieve, utopische denken van, van die tijd. Meest in het oog springend van die tijd is natuurlijk de Bijlmer. Ja. Er werd zo utopisch en ideologisch nagedacht over de manier waarop we toen onze steden uitbreiden.
Ja.
Wat minder bekend is, is dat Amsterdam echt een gidsstad was voor de stedelijke uitbreiding. En dat komt vooral door het algemeen uitbreidingsplan. Hoewel er al voor de oorlog begonnen werd met wijken als Bos en Lommer bijvoorbeeld. Ja. Die zijn al ouder dan de oorlog. Maar op weinig plekken zie je dat beter dan in Nieuw-West. De Slotervaart, Slotermeer, met als middelpunt de Sloterplas. Alles volgens het credo van licht, lucht en ruimte. He, dat deed meer aan de bouwstijl denken natuurlijk, maar ook aan de inrichting van die huizen.
Ja. Dat was natuurlijk ook een tijd dat oude binnensteden nog heel vies waren en donker.
Onveilig.
Onveilig, ja.
Vandaar dat licht ook.
Ja, je kende een strikte functiescheiding. Dus wonen, werken en recreëren hadden allemaal eigen plekken. Grote rol had je ook voor de auto bijvoorbeeld. En stedenbouwkundigen lieten zich heel erg inspireren door de architect Le Corbusier. Nederlandse architecten waren bijvoorbeeld Theo van Doesburg, Gerrit Rietveld en Cornelis van Eesteren. Nou, als je nou denkt, dit zijn toch niet echt de sociaal-economisch meest sterke wijken van Amsterdam. Dit vind ik dus altijd zo interessant, dat als je er nu aan terugdenkt, dan zijn natuurlijk niet alle ideologische plannen die ze hadden even goed uitgewerkt. Of in ieder geval uitgewerkt volgens de manier waarop zij het hadden bedacht.
Ja, de tekentafel. Ja.
Maar feit is wel dat de stedenbouwkundigen van over de hele wereld naar die westelijke tuinsteden kwamen kijken.
Ja.
Ja. En dan heb je één plan, maar goed dat hij het niet heeft gehaald. Plan Kaasjager, vernoemd naar een politiechef uit de jaren 50. Hij had een extreem plan. 15 kilometer aan grachten dempen, onder meer het Singel en een stuk van de Amstel voor een snelweg. Ja. Dat lijkt nu debiel.
Ja.
Maar stel je ook voor, je hebt het over een tijd waarin schaalvergroting, waarin efficiëntie, modernisering heel erg aan de orde waren. En er is niet zo heel veel inbeeldingsvermogen voor nodig. Om een idee te krijgen van de uitdagingen waar ze toen voor stonden.
Ja, ja.
Dus het was misschien ook in veel kringen veel logischer om je oude historische binnenstad aan te passen aan de tijdperk van de auto dan om het ervoor af te schermen.
Ja, ja.
En het hele idee dat we nu van die hele mooie aansprekende oude binnensteden hebben, dat was toen nog best wel een rare gedachte.
Ja,
want het was helemaal niet heel logisch dat je daar heel veel geld aan kon verdienen bijvoorbeeld.
Nee, precies.
Nee, nee, dat hebben we hier in Utrecht natuurlijk ook gehad met die gedachten en zo.
Ja.
Maar de pech van de Bijlmer en Nieuw-West is natuurlijk ook geweest dat in die tijd dat het gebouwd werd, dat eigenlijk de wat rijkere stedelingen daar uiteindelijk niet kwamen te wonen, maar dat die gingen suburbaniseren. Dat die echt naar het platteland
gingen precies samen.
En naar groeikernen. Waardoor er dus inderdaad mensen met een sociaal-economische status zich concentreerden in die wijken.
Ja, ging ook samen bijvoorbeeld met de onafhankelijkheid van Suriname bijvoorbeeld.
Ja, ja, maar als je, kijk, ik onderweg naar mijn werk, ik werk in Diemen, dan fiets ik heel vaak door de Bijlmer, vanaf station Bijlmer Arena. En dan is het eigenlijk, het is een ontzettend groene wijk.
Ja.
De fietsinfrastructuur is fantastisch, want er is dus heel goed nagedacht over scheiding tussen fietsen, tussen metrolijnen en tussen autowegen. Dus je hebt bijna geen gelijkvloerse kruisingen daarmee. Dus er zitten een aantal hele goed uitgewerkte stedenbouwkundige concepten in die wijk.
Ja. Ja, als je dit interessant vindt, een paar tips voor je. Alle geschiedenis ooit aflevering over het ontstaan van de Bijlmer. Het boek Jaren van Verandering van Han Leurzing.
Ja,
Nederland tussen 1945 en 2014. Dus heeft hij echt per thema, per jaartal een hele grootscheepse verandering in de Nederlandse cultuur. Vooral stedenbouwkundig van aard. En het Van Eesteren Museum aan de Sloterplas gaat precies hierover, over dat algemene uitbreidingsplan. Cool. En je kunt zelfs met een gids een stadswandeling maken door van die modelwijkjes in Slotervaart bijvoorbeeld.
Oh, echt een interessant.
Tip. Max gaat deze tipjes even voor je op de website zetten.
Yes.
Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk nog iemand gesproken. Floris Rauwbos werkt bij NH Media van de publieke omroep. En die heeft ons even verteld wat nou een beetje de thema's zijn die tijdens deze provinciale verkiezingen spelen in Noord-Holland.
Ja, Noord-Holland is een heel interessante provincie. Ook als het gaat over de provinciale statenverkiezingen. Er zijn factoren die ook landelijk veel aandacht krijgen. Zoals Schiphol en Tata Steel. En nou, er is stedelijk gebied waar rondom Amsterdam als knooppunt altijd mobiliteit een belangrijk onderwerp is. Maar er is ook veel landelijk gebied in het noordelijk deel van de provincie. Waar issues spelen als stikstof, windenergie, zonne-energie. Maar ook leegloop, het afkalven van voorzieningen daar. Dus genoeg belangrijke onderwerpen. Waarbij het best lastig is om zomaar te zeggen wat nou het meest belangrijke onderwerp is bij de komende verkiezingen.
Dus vergeet niet, ga stemmen 15 maart.
Goed fysisch geografisch. Noord-Holland is een behoorlijk platte provincie, behalve langs de kust.
Gaan we dit zeggen bij elke provincie in Nederland?
Nee, maar hier is het wel extreem. Want als je een reliefkaart kijkt van Noord-Holland, dan vallen echt hele grote verschillen op. Want in die brede duingebieden die het achterland tegen de Noordzee beschermen, heb je duinen die echt best hoog kunnen worden. Bij Schorl ligt de hoogste duin van Nederland, de Katrijper Nok. Hoe hoog is die?
25 meter?
Nee, wel hoger
meter,
denk ik.
35 meter.
60 meter.
Ja, jij zit warm. 55,4 meter. Ja, ik vond het echt ziek hoog.
Je kan ook heel goed mountainbiken daar bij school.
Ja, het is ook echt leuk, want die duin die ligt aan het dorp.
Ja, precies. Je rent zo die duin. Als je daar zit op het terras, dan komen al die kinderen die duin afrennen. Nou, super.
Dus als we kunstmatige bergen niet meetellen, dan hebben alleen Utrecht, Gelderland, Overijssel en Limburg hogere punten. En zo dicht bij zee.
Zonder Van Berg.
Ja. Ik dacht ook nog even, is het misschien wel de hoogste duin ter wereld? Maar nee, dat is het echt. Echt langer na niet. Een duin van honderden meters hoog. Maar goed, ik vond het echt heel hoog voor een duin. Die duinerij die wordt trouwens op één plek plots onderbroken. Bij Petten, dus ten noordwest van Alkmaar, is in de middeleeuwen de duinerij opgeslokt door een stormvloed. En daarom ligt daar nu een zeedijk van ruim 5 kilometer, de Hondsbossche Zeewering. En een zeedijk is een harde kustmaatregel. Dus die is opgebouwd met allerlei stenen, blokken, et cetera. Dus die beweegt niet mee met de natuur, zoals duinen en stranden wel doen.
Okay, ja.
De Nederlandse kust, dat is een heel natuurlijk proces. Dat is een beetje geven en nemen. Maar dat is een probleem, want de duinen aan weerszijden van de dijk, daar is sprake momenteel van erosie. En dat betekent dat de dijk daardoor steeds meer gaat uitsteken in zee.
Ja.
En op die manier dreigt de zee eigenlijk om de dijk heen te komen.
Ah, okay,
Dus ze zijn nu aan weerszijden van die dijk totaal grote hoeveelheden zand op het strand aan het spuiten om die erosie tegen te gaan.
Oh ja, oké.
Nou, het binnenland van Noord-Holland is sowieso niet altijd zo droog geweest als het nu is. Als je kijkt naar oude kaarten van Nederland, dan zie je wel dat daar echt meer water lag dan land. Heel veel land is dus droog gemalen. In de 17e eeuw bijvoorbeeld de Beemster, de Schermer en de Purmer met molens. En in de 19e eeuw werd gebruik gemaakt van stoomgemalen. En die hebben bijvoorbeeld de Haarlemmermeer droog gepompt.
Ja.
Bekendste stoomgemaal daarvan is het Krukjesgemaal. Dat is de grootste stoommachine ter wereld.
Hier zie je dit soort dingen. Hè?
Ja,
gewoon. Bij Drenthe hadden we er ook een.
Ja. Gewoon in Nederland.
Dat is ook weer. Grootste ter wereld of zo?
Oudste boot.
Oudste boot ter wereld. Ja, grootste gemaal van Nederland.
Ja, echt wereld, ja. Maar die gemalen zijn echt mega interessant. Echt, als ik een klein uitstapje ga maken naar hun zuidenburen. Je hebt Madurodam.
Ja.
Wat voor ons natuurlijk fantastisch is. Heb je een hele leuke soort attractie over dat gemaal. En over het stormgemaal en hoe dat ging toen. En het beest wat daar, zeg maar.
Enorm interessant. Je kan trouwens ook naar dat Krukjesgemaal. Daar zit nu een museum in.
Ja.
Het is niet alleen technisch heel bijzonder, maar ook architectonisch heel mooi.
Ja.
In de 20e eeuw is ook een landaanwinning gedaan door delen van de Waddenzee en de Zuiderzee droog te maken. We hadden het al even over de Anna Paulowna polder, maar ook de Wieringermeer is daar een voorbeeld van. Die werd drooggelegd nog voor de voltooiing van de afsluitdijk. En dit was dus geen IJsselmeerpolder, maar een Zuiderzeepolder.
Oh, oké. Ja, grappig.
En hij viel uiteindelijk droog in 1930. Vanaf 1934 kon die gebruikt worden voor de landbouw. En dit is de eerste polder waarbij de uitgaven van land, want ja, je hebt ineens het nieuwste land, dus je moet boeren dat verdelen over boeren, door de overheid werd gereguleerd. En dit werd dus eigenlijk een proef voor de latere Flevopolders.
Ja.
Daar komen we bij Flevoland nog wel uitgebreid over te spreken. Nou, die drooggelegde Haarlemmermeer, die heeft natuurlijk plaatsgeboden aan Schiphol.
Ja.
In 2019, welk vliegveld van de wereld gemeten naar passagiersaantallen?
In 2000?
2019.
In het passagiersaantal. Ja? Overstap telt mee dan, denk ik. Hè? Ja. Vijfde of zo, zesde?
Negende?
Nee, twaalfde.
Maar we zijn nog gezakt door die Chinese opkomst.
Nou, ja, er staan heel veel Amerikaanse vliegvelden in.
Ah, ja.
In Europa is het de?
Vierde.
Frankfurt, De Gaulle, Heathrow en dan... Ik denk inderdaad, die drie staan de ES3.
Nee, de tweede. Alleen Charles de Gaulle heeft er meer. Ja, ja. Dus het is echt op enig grootste vliegveld van Europa. Ja. Een van de grote aanjagers van de naoorlogse economie. En een van de bedrijven die daar bijvoorbeeld enorm van heeft geprofiteerd in de buurt, is de bloemenveiling in Alsmeer. De grootste bloemenveiling ter wereld. Bloemen zijn natuurlijk producten die bij uitstek per vliegveld moeten, of per vliegtuig moeten worden vervoerd naar ver weggelegen.
Ja, vers. Ja.
En een van de grootste gebouwen van de wereld.
Qua volume toch een van de grootste. Samen met Pentagon of zo. Echt van dat soort dingen is
ja,
het.
Ja, je komt echt in dat rijtje. Ja, en volgens mij gaan de vergelijkingen ook bijna op met van... is het groter of kleiner dan Monaco? Dat soort dingen.
Ja, het is echt insane. Maar als we het hebben over economische aanjagers... dan vergeten we ook heel vaak de haven van Amsterdam. Gemeten naar het aantal tonnen vracht... de hoeveelste haven van Europa is Amsterdam dan?
Vijftiende.
Je vergeet hem altijd, hè? Nou, laat ik eens zeggen, doe eens gek, tiende?
Nee, de vierde. Na Rotterdam, Antwerpen en Hamburg. Wow. Dus het is echt ziek groot. Container, als containerhaven niet zo trouwens. Dus maar je moet het echt even naar vrachttonnen meten.
Ja, ja.
Noord-Holland is economisch dus echt een powerhouse. Je hebt natuurlijk ook tegenwoordig die dienstensector die heel groot is. Amsterdam is een hele fijne vestigingsplek voor multinationals. Op de Zuidas bijvoorbeeld. Eén bedrijf wil ik even extra benoemen. Een bedrijf waar we ook heel veel van merken in het dagelijks leven en heel veel van hebben. En in het buitenland misschien ook wel het meest beroemd mee zijn. De Albert Heijn.
Oh, ja.
Inmiddels een enorme multinational, maar echt van onderop begonnen als eenmanszaak in 1887.
Ik kan raden door wie. Nou, ik denk door Albert Heijn.
Ja, Albert Heijn. Die nam de kruidenierszaak van zijn vader Jan Heijn over in Oostzaan. In de Zaanse Schans is nog een replica te vinden van de eerste zaak. En die Zaanse Schans, dat is mijn bruggetje naar toerisme. Want... dit is een van de bekendere attracties in Noord-Holland. En wat ik eigenlijk niet wist, is dat dit helemaal geen Oud-Zaans dorp is. Maar een plek die in de jaren 50 is aangewezen, waar monumentale houten gebouwen uit de Zaanstreek naartoe konden worden verplaatst, zodat ze niet hoefden te worden gesloopt.
Ja.
Wat ze daarbij wel heel goed hebben gedaan, is dat ze als voorwaarde hebben gesteld dat de monumentale huizen bewoond zouden worden. Dus het functioneert nu ook wel echt als dorp, niet als toeristisch openluchtmuseum. En zo was het oorspronkelijk ook helemaal niet bedoeld. Dat is het later vanzelf geworden. Inmiddels is dat natuurlijk wel waar we de Zaanse Schans het best van kennen. Het trekt echt hordes touringcars met vooral Aziatische toeristen aan. Het staat in de top 5 met de best bezochte attracties van Nederland. In die top 5 staan trouwens nog 3 Noord-Hollandse attracties. Kunnen jullie ze noemen?
Rijksmuseum.
Ja.
Van Gogh Museum.
Ja, heel goed. En de laatste zal ik je geven. Dat zijn de rondvaarten door de Amsterdamse grachten. Dus die zijn verdeeld over een aantal rederijen. Maar als je die optelt...
Ik dacht Anne Frankhuis of zo misschien ook wel.
Die staan ook wel hoog hoor. Ja. Maar alleen de nummer 1 komt niet uit Noord-Holland. Dat is...
Ja, dat zijn die bollevelden en zo. Keukenhof?
Nee.
Is dat Noord-Holland? Of
de meest bezochte attractie van Nederland is de Efteling.
Ah, oké. Okay. Ja,
grappig. Over het Rijksmuseum gesproken. Ik moet bekennen dat ik daar nog nooit ben geweest.
Echt?
Ja.
En jij wil met ons naar het Drents Museum? Gaan we dan eerst even naar het Rijksmuseum?
Ja.
Ben je nog nooit in het Rijksmuseum geweest?
Ja, sorry.
Ja, ik ben er nooit op de Zaanse Schans geweest.
Of als kind, dat ik het me niet meer kan herinneren. Maar
oké. Okay.
Topstukken zijn natuurlijk het Melkmeisje van Vermeer en de Nachtwacht van Rembrandt. Die nachtwacht die is zo reusachtig dat ze er in 1715 aan alle kanten een stuk van af hebben gehaald. Zodat het in een nieuwe ruimte paste in het stadhuis waar het toen nog hing. Alsnog weegt het doek zonder lijst zo'n 170 kilo. Verplaatsen is best wel lastig. In 1898 is het nog een keer in bruikleen geweest bij het Stedelijk Museum. Daarna is het nog maar 1 keer buiten het Rijksmuseum geweest. Weten jullie wanneer?
Is dat
geen idee?
Nee.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Oh, dat wil ik nou zeggen, ja.
Toen hebben ze het namelijk samen met een groot deel van de rest van de collectie verplaatst naar een grot in Limburg.
Oh, ja. Ik dacht naar Engeland of zo. Nee, maar nee,
ze hebben het gewoon echt verstopt voor de Duitsers in Limburgse Mergelgrotten.
Wat ik wel vet vind aan een nachtwacht altijd, is dat daar onderin schijnt dus zo'n valdeur te zitten. Dat als er echt een groot soort...
Hoe heet dat? Iemand met een bliksem
iemand te dichtbij komt?
Nee. Als zeg maar mensen echt proberen te stelen, dat er dan gewoon zo'n deur onder de nachtwacht open gaat en dat ding dus naar beneden valt in een soort veilige schacht of zo.
Dat schilderij. Dus niet schilderij, maar schilderij.
Schilderij.
Oh.
Sick, hè?
Oh. Jij dacht zoiets als bij Dagen bij Deux Geldpakhuis. Dat je dan, dat je dan aan de achterkant eruit met een glijbaan eruit gaat. Ja.
Hoofdstukje cultuur, keuken, sport. En ik heb ook, net als Max, drie verhaaltjes voor jullie. En daar ga ik het ook eventjes bij houden. Yes. We beginnen natuurlijk met cultuur. En dan moeten we op één specifiek gebied inzoomen. Wat ik echt wonderlijk vind dat we daar nog niet op zijn gekomen. Volendam.
Ja.
Ja, we gaan luisteren naar Paling Sound.
Hey.
Paling Sound. Allereerst, waar komt de term vandaan? Het is dus best wel vet. Is dus gemunt door iemand van Radio Veronica. Omdat de manager van de eerste Paling Sound band, The Cats, kwam altijd met verse paling naar de studio. En toen noemde hij dat altijd gewoon, oké, nou, die Paling Sound voor jullie. Dus het is helemaal geen, zeg maar, genre. Het is gewoon een geografische term voor muziek uit Volendam.
Ja, ja, maar grappig, niet om...
Maar ik dacht dat het een soort marketing...
Ja, het is ook een beetje, want het is niet een specifieke sound. Zeg maar, sommige mensen noemen het wel, oh, dit is echt die Paling Sound. Maar officieel is het dus alleen een geografische term.
Dat is het dus geworden en niet ooit zo bedoeld.
Exact, nee. Dus dat is wel grappig. Nou goed, ik had het al even over The Cats. The Cats is echt, als wij waarschijnlijk aan onze ouders vragen... of aan onze tantes of wie dan ook, iedereen kent The Cats. Ze zijn begonnen in 1964 als popgroep. En ze bestaan met enkele onderbrekingen tussendoor tot ongeveer 1985. En het was echt een van de meest succesvolle bands van Nederland. Op dit moment heb je ook heel veel tribute bands en allemaal specifieke sound die ze hebben gehad. En ik ga even een nummertje van hun laten luisteren. Namelijk One Way Wind.
Toch een beetje een combinatie van de Nederlandse slagers met eind jaren 60 country blues of zo, country rock.
Ja, het kan mij ook niet per se heel erg bekoren, maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen een soort melancholische gevoelens bij krijgen. Wat wel een grappige anekdote is over hun muziek, is dat zij een rol speelden in de prestaties van het Nederlands elftal op het WK van 1978. Want ze begonnen het toernooi moeizaam en na de eerste ronde werd er een cassettebandje met de greatest hits van The Cats opgestuurd naar hen. Vervolgens wonnen ze de ene na de andere wedstrijd, totdat dat cassettebandje vlak voor de laatste wedstrijd werd gestolen, de finale. En volgens Ruud Krol werd het ritueel door die diefstal onderbroken en had het onbewust een rol in het verlies van de finale.
Dus, oh.
Geef niet meer mee. Nou, de volgende band die we... Er kwamen een aantal bands hier uit en eentje daarvan is de meest succesvolle Nederlandse band aller tijden. De best verkopende albumband. Ze hebben meer dan 30 jaar onafgebroken in de albumtop gestaan en op singleniveau het record van de meeste top 40 hits, 55. En ze hebben 26 jaar achtereen minstens met een hit in de top 40 gestaan. Over welke band heb ik het? Paling Sound.
Drie A's. Nee, ik heb echt geen idee.
Nee, ze hebben 88 gouden en dubbel platina platen albums.
Dat is echt heel stom.
Ja, ik had het dus ook niet. Ik had het niet scherp. Het is BZN.
Oh, natuurlijk.
Ja. Ik wist niet dat zij zo mokertje groot waren.
Nee, ik ook niet.
Echt niet. Maar zij zijn begonnen ooit als rockband. Best grappig. En dat duurde maar. Ze kwamen maar niet tot succes. Dus op een gegeven moment zijn ze overgestapt op het Paling Sound in 1977 ongeveer. En ze spelen liedjes in Nederlands, Engels en in het Frans. En die laatste is een van hun hitjes, namelijk Mon Amour. Daar ga ik even een stukje van laten luisteren.
Het is echt een zwarte vlek in mijn muziekgeschiedeniskennis.
Ja, bij mij ook. Maar best wel een schandalige, want als 26 jaar.
Ja.
Tijd voor een herwaardering van BZN bij de grote podcastlast.
Ja, en want wat ik wel vet vind aan hen, wat er zo heel typerend is dat ze elk jaar een album uitbrachten en die werd met uitgekiende promotie gepresenteerd. En die promotie werd heel vaak in het buitenland opgenomen. Dus gingen ze naar Canada of naar Marokko of naar Maleisië of naar Zuid-Afrika, waar ze ook heel bekend waren, om daar een soort promotie te maken en te doen voor de lancering van de nieuwste album. Er zit ook nog een geografisch tintje in. Nou, dan sluit ik af met de koning van onze tijd van de Paling Sound. Dat is niet Dikke Simon, dat is niet Monique Smit, maar dat is
Jan Smit.
Ik lig gebroken in mijn bed. Heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet echt. Mijn kater won weer het gevecht.
Ja, ja.
Ja, nou, jullie doen zo, maar ik vind het Ja, doet mij meteen terugdenken aan de voetbalkantine 2005, 2006, zoiets. Nou, ja. Kom maar.
Ja, hij begon natuurlijk in onze tijd als Jantje Smit. Inmiddels is het de grote Jan Smit geworden.
Eigenaar van? Ja,
ik vond het
Ik vond het heel irritant toen hij nog heel jong was. Want ik kan gewoon niet zo heel goed tegen kinderstemmen die zingen.
Nee.
Daarna, ja, ben ik hem meer gaan tolereren.
Ja, ik ook. Tolereren is het goede woord. Maar inmiddels vind ik het best wel een mooi vent. Ook als je interviews met hem ziet. Sowieso zeker. Die hele Volendam crew en zo. Wat ik heel vet vind, is dat zij dus zelf zeggen... Ja, het is niet alsof er hier heel veel talent of zo vandaan komt. Maar die geografische dichtheid van veel kennis over de muziek... en over hitjes en over van alles en nog wat hoe dat wordt gedaan...
Ja.
Zorgt ervoor dat zij steeds weer opnieuw grote artiesten voortbrengen.
Je wordt al snel opgeleid als succesvol muzikus. Ja,
dus geografisch is Volendam heel interessant voor ons.
Ja.
Nou, tot zover de muziek. Dan gaan we even over naar de keuken. En eigenlijk... Kijk, de keuken van Noord-Holland is een combinatie... van de traditionele Nederlandse keuken... met invloeden van de vroege industrialisatie, de landbouw en de zee. En ik wil even inzoomen op een specifieke regio die jij al even hebt benoemd, Huug. Want, zoals je al zei, daar werd vroeger als eerste, echt een van de eerste regio's van heel Europa, de industrialisatie goed doorgevoerd. En dat is namelijk de Zaanstreek.
Ja.
Ze hebben de huisjes, mosterd, klompen, koek, kaas, meisjes en mayonaise. Jij kent het. Maar ik was best wel verward. Want wat is nou precies de Zaanstreek, geografisch gezien? Het is gewoon een regio. Maar in de Zaanstreek ligt de gemeente Zaanstad. En mensen uit de Zaanstreek worden Zaankanters genoemd. Maar de grootste stad van de gemeente Zaanstad is Zaandam.
Ja.
Maak dit makkelijker.
Ja.
Maar goed, dus dat eventjes even ter verheldering. Terug naar de 17e eeuw. Toen werden er mega moderne windmolens voor die tijd geplaatst. En daar kwamen heel veel industrieën ook uit. En dat hebben ze nu weer laten zien op die Zaanse Schans waar je het had. Maar vooral heel veel eten en drinken werd er geproduceerd. En de Zaanstreek stond dan ook wel bekend als de provisiekast van Nederland. Er hebben echt mokertje van molens gestaan. Rond 1720 waren er circa 600 molens tegelijkertijd actief. 600! Moet je nagaan hoe dat landschap eruit heeft gezien.
Ja.
Bizar. En er was in Europa geen streek te vinden waar op zo'n kleine oppervlakte zoveel verschillende nijverheid te vinden was. En dit had natuurlijk te maken met het landschap, polderlandschap, maar ook met de nabijheid van de haven van Amsterdam. En eigenlijk lag het perfect in het toen heel rijke Holland. En jullie kunnen ongetwijfeld grote namen noemen die hier vandaan komen. We hebben het over Albert Heijn gehad, maar bijvoorbeeld denk ook aan honing, duivis, verkade. Maar één ding wil ik nog even op inzoomen en dat is cacao. Want cacao is een van de dingen waar Amsterdam groter in is dan Rotterdam qua haven. Er worden 600.000 ton cacaobonen aangemeerd in Amsterdam elk jaar. En in 2018 importeerde heel Nederland 1,1 miljard kilo cacao. Dit is echt by far het meeste van alle landen van de wereld.
Oh ja?
Ja, by far. Oh. Wij verbouwen, zeg maar, hoe heet dat? Wij processen de meeste cacao van alle landen ter wereld.
Wow. Huh.
Dat komt... Dat is niet dat komt niet uit het niets. Want Koenraad van Houten, een scheikundige, heeft namelijk het proces uitgevonden waarbij de bitterheid van cacao weggehaald kan worden en het makkelijk water oplosbaar werd. En waardoor wij dus de chocola kunnen maken die we dus nu kennen als die zoete chocolade. En dit proces staat in het Engels tot op heden ook bekend als Dutching. Of the Dutch process.
Oh, dat wist ik helemaal niet, joh.
Nou, heb je dat weer geleerd. Tot zover. De chocolade.
Ja, wat wel mooi is, ik had in mijn tienerjaren een vriendinnetje in Wormerveer.
Mm-hmm.
En die woonde bij haar aan de overkant van de Zaan stond een grote cacaofabriek waar cacaobonen werden gebrand.
Ja, dat
en
het
rookt daar ook altijd naar cacao.
Ja, maar als je in Zaandam loopt, dan je had daar volgens mij in het verleden heel veel koekjesfabrieken. Dus die hele regio ruikt gewoon naar koekjes. Ja. Dat is toch fantastisch?
Ja, dus aan de goede kant van Noord-Holland ruikt het altijd naar koekjes. Ja. Aan de slechte kant ruikt het altijd naar de hoge overstand.
Ja, inderdaad. Nou, over grote namen gesproken, dan gaan we even door naar de sport. Het is natuurlijk de voetbalprovincie bij uitstek met de allerbeste Nederlandse voetbalclub bij uitstek. Zeg maar gewoon... objectief en subjectief gewoon het allerleukste voetbal is, namelijk onze alle Ajax. Maar we gaan het niet hebben over voetbal, want daar heb je 1000 miljoen mooie voetbalpodcast voor. We gaan het hebben over andere dingen. Olympiërs, dacht ik, eventjes een goeie. In de top van de Nederlandse Olympiërs komen er best wel wat uit Noord-Holland. Denk aan Irene Schouten, het grootste schaatstalent en heel veel gouden medailles bij de laatste winterspelen. Yvonne van Gennep, die in 1988 hoogpersoonlijk de Oost-Duitse schaatsdames sloopte. Gerry Kneteman, Nederlander met de meest gewonnen toeretappes, samen met Jan Raas en Zoetemelk. En Dorian van Rijsselbergen.
Hey.
De windsurfer van Texel, die met zieke overmacht twee gouden plakjes binnenharkte in Rio en in Londen. Mooi vent ook.
Ja, zeker.
Maar ik wil het even hebben over een sport die is uitgevonden in Noord-Holland. Enig idee? Wij zijn er heel goed in. Het gaat om korfbal.
Oh ja.
Ja. Volgens het officiële verhaal maakte de Amsterdamse leraar Nico Broekhuizen in 1902 een bezoek aan het Zweedse Naas. Oh. En hij maakte daar kennis met ringbol, een balsport met gemengde teams. Jongens en meisjes die probeerden een bal in een ring op 3 meter hoogte te gooien. Nou, terug in Amsterdam paste die regels een beetje aan en introduceerde dat spel onder zijn leerlingen. En is dat een beetje gaan verspreiden. En toen daarna is hij nog van school gewisseld, is hij naar Baarn gegaan. En op andere plekken heeft hij ook dus deze sport een beetje uitgezet in Nederland. En hij noemde het korfbal. Okay. Dat groeide best wel snel. En in 1920 en 1928 was het een zogenaamde demonstratiesport op de Olympische Spelen. Dat had je toen nog. Dat hebben ze inmiddels afgeschaft. Dan kon je dus bij de sporten die een soort... daar mocht dan de wereld mee kennis maken. En als ze vet genoeg vonden, dan mochten ze meedoen. Mochten ze echt de Olympische sport worden.
Dat is super vet.
Ja, dit moeten we weer.
Ja, dat maar is dus over korfbal 1960... hebben ze dus na 2 keer gezegd... Nee, gaan we niet meer doen.
Ik heb echt vet feitje van. Zeg maar, 3 demonstratiesporten die zijn doorgestoten om echt sporten te worden... zijn bijvoorbeeld basketbal, volleybal en tennis. Dus het was ook niet zomaar iets. En in 1936 in Berlijn was kabaddi een demonstratiesport.
No.
I kid you not. What? Voor de mensen die denken, waar heb je het over? Luister de aflevering Bangladesh en ga stuk. Korfbal, even terug, beweert nog steeds de enige echte sport voor gemengd geslacht ter wereld te zijn. He, dus mannen en vrouwen zitten samen in een team. En je kan op geen enkele manier winnen zonder te spelen met je medespelers. Dus je hebt ook heel weinig, eigenlijk vrijwel geen... namen die er echt bovenuit steken, zoals bijvoorbeeld bij heel veel andere teamsporten het is. Het is echt een teamsport met gemengde teams. Je moet ook echt supergoed samenwerken. Fysiek contact is verboden. En eigenlijk als je kijkt naar zeg maar, de ontwikkeling nu, want de Olympische Spelen zijn veel meer bezig met gendergelijke spelen en veel meer alle sporten voor vrouwen en mannen te laten zien. Dus eigenlijk is korfbal gewoon perfect hiervoor.
Ja, er werd vroeger altijd best een beetje lachen gedaan soms over korfbal.
Ja.
Maar eigenlijk is het gewoon een sport die super goed is, denk ik, voor de ontwikkeling van kinderen om met jongens en meisjes door elkaar te sporten. Ja. Gelukkig wordt dat met voetbal ook steeds meer gedaan.
Ja. Eigenlijk is het gewoon de woke sport van Nederland.
Maar
ze hebben ook wel last gehad van het stoere imago dat basketbal op een gegeven moment kreeg, heb ik het idee.
Ja, maar ook gewoon, het werd ook al weggezet als zeg maar de mietjesport. Oh, het is geen korfbal, dat werd toch altijd gezegd.
Ja. Ja, dat komt ook een beetje door... Jeske
van
Tech, vet misschien.
Vet, ja. Ja, ja. Dan nog even tenslotte de medaillespiegel van het WK korfbal. Er zijn 11 gouden medailles uitgereikt. 11 zilver en 11 bronzen. Nederland heeft 0 keer brons. Nederland heeft 1 keer zilver. En Nederland heeft 10 keer goud.
Ja. En die andere goud voor België?
Andere goud voor België. En 10 keer zilver voor België.
Ja, schitterend.
Dus tot zover het idee.
Is daar ooit een halve finale? Of is het gewoon alleen maar Nederland-België?
Het is alleen maar Nederland-België. Ja, op een gegeven moment is België volgens mij een keer een kwartfinale ergens een keer verslagen. Maar dat was niet op een WK. Okay. En ik heb allemaal blogs gelezen die zeggen dat echt korfbal nu echt gaat doorbreken op de internationale wereld. Maar ik heb er een hard hoofd in. Dus de kans dat ze ooit Olympisch worden, acht ik klein.
Jammer.
Jongens, wat gaan we doen?
1 dag in Noord-Holland.
Eén dag in Noord-Holland.
Ja, we hebben het er eigenlijk niet zo over gehad. Maar ik wil dat wel heel graag, want ik ben er nooit geweest. Ik wil naar Texel.
Ja.
Ik wil naar Texels brouwerij. Ik wil daar gewoon een beetje rondfietsen. Ik wil gewoon kijken hoe die, hoe die schapen erbij bij hangen. Ja, ik heb daar zin in.
Ja, Texel is heel leuk. Wat ik zo leuk vind aan deze vraag bij Nederlandse provincies... is dat 1 dag is ineens best wel veel. Of in ieder geval, je kunt aardig wat doen in 1 dag.
Ja. Je kan het morgen doen als je wil.
Ja, precies. Ik ga dit keer niet fietsen, maar ik ga wandelen. En ik wil eigenlijk wandelen van de Noordzeekust naar de kust van Markermeer. En dat doe ik ongeveer ter hoogte van Purmerend. Dus dan begin je een beetje bij Castricum in het westen. En dan loop je door de Zaanstreek richting Edam en Volendam. En dan ga je daar een afzakkertje doen op het terras.
Ah, nice. Ja. Goeie.
Lekker. Ja, ik ga toch naar de Zaanse Schans dan. Want het is toch wel, ja, ik moet echt bekennen dat er best wel veel van die Nederlandse superhoogtepunten. Ja, dat ik daar gewoon nooit geweest ben.
Ja.
Dus, en dan zoek ik gewoon, zoek ik gewoon een keer een namiddag in januari. En dan zijn al die Chinezen weg. Ja. En dan ga ik het gewoon lekker bekijken.
Ja, je kan daar in de regio ook nog wel lekker eten. Dus ik zou zeker die kant op
gaan. Wat wel stom is, net voordat we afsluiten. Sorry jongens, voor iedereen die uit Haarlem komt. Bijna de leukste stad van Nederland.
Ja, ik vind Haarlem
echt een hele mooie stad.
Of zoals het in de regio ook wel genoemd wordt, Baarlem. Omdat er veel jonge ouders naartoe verhuizen, omdat ze Amsterdam zat zijn of te duur vinden.
Ja. Dus als we iets te weinig in, aandacht aan jullie besteed hebben.
Nooit geleden.
Sorry, wel leuk.
Ja.
Oké, jongens, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Kleine Podcastlas. Wij waren Leel Moelens. Zijn we nog steeds, joh. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons op Twitter of Instagram op @grotepodcastlas en kijk op de site www.grotepodcastlas.nl. En volgende week reizen we naar Limburg. Later grappen.